onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 48. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Dat is het eerste vers van Psalm 48. In gemeenschap met de kerk der eeuwen en ook met de kerk van onze dagen beleiden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij stemmen met die belijdenis in door te zingen, in directe aansluiting daarop, het tweede vers van Psalm 48. In haar paleizen vestigt God zijn troon, wordt daar erkend een slot, een hoog vertrek voor het volk te wezen. Dat is het tweede vers van Psalm 48. We zingen het na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, den Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu de Heilige Schrift in het laatste boek van de Bijbel, het boek De Openbaring van Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk en daaruit weer de versen 9 tot en met het slot vers 20. De schriftlezing is uit Openbaring 1. We beginnen bij vers 9 en we lezen tot het eind het 20ste vers.
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamus en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgehoord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlams vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u de Heer in ons gebed en wij bidden hem om zijn zegen. U, Heere, tot wie wij vanmiddag in het gebed komen mogen, u bent diezelfde als die eertijd verschenen bent aan uw oude apostel Johannes, in de dienst vergrijsd en toch nog verbannen, weggeschoven, verlaten. Maar u hebt hem opgezocht. U bent aan hem verschenen, Heer Jezus Christus. U, die zijn zender was, ambtelijk. U, die zijn koning was, ambtelijk. Maar ook persoonlijk. U, die zijn alles was. U bent dezelfde Heere die ons ook vanmiddag samenbrengt. Hier in de kerk. U die het gezegd hebt tot uw dienaar Johannes. Die vanwege uw blinkende gestalte en de heerlijkheid die van u uitging, neerzonk op zijn voeten als was hij dood. U hebt het hem gezegd. Vrees niet. Ik ben het, Johannes. Ik, de eerste en de laatste. Ik, die leef. O jawel, ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend. Ja, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels van de dood. En u behoort mij toe, Johannes. En daarom voor u gaat de dood en gaat ook de hel op slot. En ik ben toch die koning wiens troon in de hemel is, mijn eeuwige troon, mijn altijd durende troon. En daarom, ik heb ook de sleutels van het leven en van de hemel en van de heerlijkheid. Daarom, Johannes, vrees niet. Ik ben degene die in de hemel woont. en die ook zijn wandelingen op de aarde heb. Ik wandel in het midden van de 7 gouden kandelaren, van de 7 gemeenten van Klein-Azië, waartoe ook uw gemeente behoort, Johannes, waaruit u verdreven bent. Maar ik gedenk aan haar, Heere, tot u mogen ook wij zoveel eeuwen later komen in het gebed, in het vertrouwen, en laat het in ons hart leven, Heere, dat u niet veranderd bent, dat u dezelfde bent, dat u nog die grote koning van hemel en van aarde bent, maar ook de koning van uw kerk, de Almachtige, die heerst en die uw kerk bewaart. Ja, u Heere Jezus, aan wie uw kerk en allen die ertoe behoorden en allen die ertoe behoren en allen die ertoe zullen behoren, die uw kerk van eeuwigheid al ontvangen hebt, aan uw hart gelegd hebt, meegenomen hebt in deze wereld, meegenomen hebt op uw kruis, meegenomen hebt in het graf, maar ook met haar opgestaan en haar meegenomen hebt in de hemel. En nu is ze bij u, op uw hart, in uw goddelijke gedachten, in uw gebeden, o grote voorspreker voor uw kerk. Tot u is ons gebed, Heere. En ons gebed, o, het is zo schraal en het is zo kaal. Want de dingen, Heere, de diepe dingen van eeuwigheid en heerlijkheid, de diepe dingen van evangelie en genade en de scherpe dingen van wet en oordeel, Heere, we gevoelen ze maar nauwelijks en we kunnen ze ook maar nauwelijks onder woorden brengen. Maar wilt u ons dwaze gebed nemen, Heere, en wilt u het tot u trekken en wilt u het aan uw Vader voorleggen en wilt u bidden, Heere Jezus, of het om uwentwil verhoord wordt als we bidden, of u ook heden ten dagen nog aan uw kerk gedenken wilt, of u haar niet verlaten en haar niet vergeten wilt, Heere Jezus, maar of u, die haar gekocht hebt met uw bloed, bewaren wilt door alle tijden heen en ook ons gedenken wilt vanmiddag hier in de Jeruzalemkerk. Heere, wij moeten het nog met het zichtbare doen en met het hoorbare, met het woord dat klinkt en met de muren van dit godsgebouw die nog overeind staan, met de dingen, Heere, die gebonden zijn aan onze aardse tijdelijke bedeling. Maar we mogen het weten en we mogen het ootmoedig belijden dat u het alles gebruiken wilt in uw dienst en dat u het in uw hand wilt nemen en dat uw Heilige Geest het gebruiken wilt, opdat het woord dat klinkt ook vanmiddag, Heere, en geef het, ingedragen wordt in de harten van zondaren, zodat het weer klinken zal in hun leven, zodat het een plaats zal hebben, zodat het zijn kracht zal doen en zodat het waarlijk zal blijken wat het is. Een kracht Gods. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar ook dat geloof hebben we van onszelf niet, Heere. En we bidden het u, geef het ons. Als we het kennen, als we het hebben mogen beoefenen, als u het ons gegeven hebt, Heere, verlevendig het, opdat het geoefend mag worden voor uw aangezicht, uw woord mag worden aangegrepen en we opnieuw deel hebben mogen ontvangen, ook naar onze bevinding voor uw aangezicht, van die dingen die zeker zijn en van die dingen die waar zijn en van de dingen die nodig zijn tot onze troost en tot onze vrede. En kennen we het niet, o Heere, schenk het ons. Geef het nog uit de milde voorraad van uw heilsgoederen. En laat uw geest het in onze harten werken, Heere. Bij de jongens en de meisjes. En bij alle anderen. U kent ons heel persoonlijk hier in de kerk en voor de kerktelefoon. Wilt u op ons neerzien in uw gunst en genade. En nu mogen we, Heere, vanmiddag luisteren naar het evangelie als het beleid. Ik geloof een heilige, algemene, een katholieke, een christelijke kerk. Die kerk die voortkomt uit de eeuwigheid, die door de tijd heen reist, bewaard als ze wordt door u, naar de eeuwige toekomst. Die kerk die een voorwerp is van het geloof der kerk. Als we daarover mogen horen, Heere, of wilt u ons uw zegen niet onthouden? En schenken door genade dat we mogen instemmen met het getuigenis der eeuwen, verwoord door onze vaderen. Dit geloof ik, dat de Zoon van God zijn kerk vergadert en beschermt en onderhoudt. En dat is al zo'n wonder. Maar nu dit wonder, dit weet ik, dat ik van die kerk een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Heren, dat is het wonder der wonderen. Als u stenen gaat inmetselen, als u vruchten geeft, als u uw werk doet, Heren, doe het nog. Almachtig God, die heilrijk en genadig bent, zie vanmiddag op ons neer. En dan dragen we de kerk ook in haar zichtbare gestalte aan u de Heren op. Onze eigen gemeente, ons eigen kerkverband, andere verbanden hier in onze stad en in ons land. Alles wat zichtbaar is, maar wat daarom zo betreurenswaardig zichtbaar is dikwijls. Vanwege de scheuren en de kloven. Vanwege het gruis van Sion, Heren. Geef ons nog deernis en verdriet. Geef ons gebed om uw kerk. Opdat er ook iets zichtbaar zal zijn van de heerlijkheid van uw gemeente. Omdat ze mag zijn, Heren. Het lichaam van u, o Heere Jezus Christus. Opdat ze mag zijn de kudde van u, o grote herder. Opdat ze mag zijn het heiligdom, de tempel van u, o Heilige Geest. Opdat ze mag zijn het volk van u, o Heere, drie-enige God. Opdat erin tot uitdrukking mag komen dat uw heerlijkheid in haar geopenbaard is. We bidden u voor haar, Heere. Ja, wereldwijd. Gedenk haar, uw kerk, die zo verbroken ligt, waarin de zonde zo doortrekt, ook de zonde van eigen wijsheid en van hoogmoed en van eigen gerechtigheid en van dwaalleer evenzeer. Stop de monden die een dwaalleer verkondigen, of Heere, beter nog, vernieuw de harten van hen die het tot heden doen. En wilt u voor uw kerk zorgen, Heere? We bidden u voor ons eigen kerkverband. De meest brede vergadering zal aan het eind van deze week samenkomen, de generale synode. Wij vragen om uw hulp en genade, Heere. Laat, o Heere, kenbaar zijn dat u ook in ons midden nog wonen en werken wilt. Daar maken we het niet naar. Dat is evenzeer het geval ten aanzien van andere kerken. Maar we hebben dat in eerste instantie ten opzichte van onszelf te belijden, Heere. Houd ons bij uw waarheid. En breng ons terug bij de waarheid, bij de gronden der vaderen. En laat de generale synode, o Heere, besluiten mogen nemen en beraadslagingen mogen hebben waarin dat blijken mag. Wilt u de broeders die afgevaardigd zijn toerusten met kracht van omhoog en met wijsheid en liefde voor u en voor uw dienst. We bidden u voor hen die geroepen worden tot bijzondere taken. We dragen met name het moderamen aan u op dat verkozen zal worden. Heere, wilt u nog bij ons zijn en bij ons blijven. Wij bidden u voor de scholen. Deze week in ons gebied de voortgezette scholen, de scholen voor voortgezet onderwijs, die hun deuren weer zullen openen, de jongelui die weer zullen toestromen, allen die onderwijs zullen geven, hun taak weer zullen aanvangen. Heren, wilt u sterken en helpen ook in al deze dingen. En de jongens en meisjes die misschien nu voor het eerst voortgezet onderwijs volgen gaan en die er tegenop zien misschien, of met enig bravoer zeggen dat dat niet zo is. Heren, wilt u ook met hen zijn. En geef dat ook op de scholen aan hun toekomst gewerkt wordt. Dat ze zich ijverig zullen betonen. En dat ze de bekwaamheden en vaardigheden die u aan hen geeft ook zullen gebruiken. En de talenten die u verleend hebt ook in uw dienst hanteren zullen. Wij bidden u voor al uw werk. Vooral het werk in uw naam, o Heere, in deze wereld. Vandaag mogen we onze gaven geven voor woord en daad, als mede door wat wij samen mogen brengen en door al het andere, laat, o Heere, de hulpverlening zijn plaats mogen bereiken en zijn doel evenzeer. En wilt u ook daar uw zegen over geven. Gedenk allen die in moeilijke en erbarmelijke omstandigheden zijn. En laat de handreiking in uw naam, o Heere, iets mogen uitrichten en bovenal een getuigenis zijn van uw dienst. We bidden u vandaag nogmaals voor hen die rouw hebben. We bidden u voor het gezin in Elburg waar een 11-jarige jongen zo plotseling weggenomen werd. Almachtig God, vragen en droefheid te meer. We bidden u ook voor hen van onze gemeente die daar ook bedroefd over zijn, omdat het zo directe familie is. Reinier en Chantal, gedenk ze, o Heere. Wilt u nog kracht en steun geven, ook aan de dienaar van uw woord, al daar die in deze omstandigheid het woord brengen mag, laat het tot troost zijn, ook in deze aanstaande week. Heere, zo zien we op u neer. Wat we van u bidden, dat is of u met ons zijn wilt, ons in uw gunst gedenken wilt. En het is in de belijdenis dat we het niet verdienen. Doe het nochtans, o Heere, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit de 80ste psalm, psalm 80, het eerste en ook het 11e, dat is het laatste vers, psalm 80, het eerste en het 11e vers. U krijgt nu gelegenheid voor uw gaven van liefde. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede zoals u weet voor woord en daad, de derde collecte na de preek is voor de kerk. De Heere zegene u. Wij worden gemeente vanmiddag geroepen te luisteren naar de inhoud van de oude belijdenis aangaande het geloof in de algemene christelijke kerk. Ik lees met u nog een enkel woord uit het schriftgedeelte dat we eerder lazen, het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Ik lees met u het 12e vers en het eerste gedeelte van de 13e en het allerlaatste gedeelte van vers 20. Openbaring 1 vers 12. Ik, dat is Johannes op Patmos, keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde. En dan het slot van vers 20. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Wij lezen nu uit zondag 21, vraag en antwoord 54. Daar volstaan we vanmiddag mee. Het is meer dan voldoende. Vraag en antwoord 54 van zondag 21. Daar wordt ons gevraagd: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En dan luidt het antwoord, de belijdenis aangaande de kerk, dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Antwoord 54. De vraag luidt ons dus, geliefde gemeente, wat gelooft gij aangaande de kerk? Het zou de inhoud van een enquête kunnen zijn. Stelt u voor, u loopt door de hal van het Centraal Station, of u komt zojuist de Bijenkorf uit of een andere warenhuis en daar staat iemand en die stelt u deze vraag: wat geloof je van de kerk? Het is een vraag die aan menig een gesteld kan worden, maar waarvan de vraag, het antwoord op die vraag althans, wellicht teleurstellend zou zijn. Zo bij het doorsnee publiek van onze stad Rotterdam. De kerk? Nou, zo'n antwoord zou gegeven kunnen worden. De kerk? Nou, dat zegt me niets. Of de kerk? Nee, daar heb ik niets mee. Misschien ook wel de kerk? Nou ja, een club conservatieven die nog zoiets als in een God geloven. Of misschien ook wel de kerk? Ja, daar heb ik ooit mee gebroken. Of misschien ook wel dit antwoord. U vraagt naar de kerk? Welke kerk bedoelt u? Want er zijn er zoveel. Dit soort antwoorden en wellicht nog wel andere zouden gegeven kunnen worden. Maar stelt u zich nu voor, gemeente, dat er bijvoorbeeld vanmorgen aan het eind van de dienst, hier bij de uitgang in de Jeruzalemstraat, iemand gestaan had en het aan ons gevraagd had. Aan u en aan jou en helemaal op het einde ook nog aan mij. De kerk. Wat denkt u van de kerk? Wat gelooft u aangaande de kerk? Ik ben benieuwd welke antwoorden gegeven zouden zijn. Er zijn natuurlijk tal van antwoorden mogelijk. Een antwoord betreffende de kerk in het algemeen. Of een antwoord over de verschillende kerkverbanden die er zijn. En dan natuurlijk over de verbrokkeling en de verscheurdheid van de kerken. Of ook een antwoord gericht op de verscheidenheid van de kerken. Over ware kerken en over valse kerken. Of u had natuurlijk een antwoord kunnen geven over onze eigen Jeruzalemkerk. U had over dit gebouw kunnen praten en u had kunnen zeggen, ja, nog een enkele dag, nog een enkele week, dan bestaat dit gebouw 100 jaar. Of u had over onze gemeente iets kunnen zeggen, over het goede. Of misschien wel over dat wat in uw ogen wat minder goed is. Wat gelooft u van de kerk? We praten nogal wat over de kerk en we denken er zo het onze van. En we spreken met elkaar over dominees en over ambtsdragers en over gewoonten en over gebruiken en over preken. Wat gelooft u aangaande de kerk? En nu wordt het ons vanmiddag vanuit de catechismus gevraagd. En let er dan op, gemeente. Dan wordt ons niet gevraagd, wat vind je van de kerk? Of wat denk je van de kerk? Maar nu wordt er ons gevraagd, wat gelooft u aangaande de kerk? Van die ene, van die christelijke, van die algemene, dat is die katholieke kerk. Wat gelooft u aangaande haar? En dan gaat het dus inderdaad niet zozeer om datgene wat we zien. Want wat je ziet, dat hoef je niet te geloven. Dat is tastbaar. Maar om wat we niet zien, wat we geloven. En voor het antwoord op deze vraag verwijst de catechismus ons dan niet naar het zichtbare, naar datgene om ons heen, wat we kunnen tasten en wat we zo wel onder woorden kunnen brengen, maar naar dat wat we geloven, wat de kerk der eeuwen gelooft en wat, en mag ik dat aannemen, wat ook wij geloven. En daarom, en dat is heel opmerkelijk, daarom begint het antwoord met niet over iets, maar over iemand. Dat de Zoon van God. En daarom, geliefden, de kerk is een geloofsvoorwerp. En dit antwoord, het is een geloofswoord. Hier spreekt Gods kerk in het geloof. Dit geloof ik aangaande de kerk. Het gaat vanmiddag dus over de belijdenis aangaande de ene algemene christelijke kerk. En het is en het kan niet anders vanmiddag in vogelvlucht. Tegenwoordig zeggen ze in een helikopterview. Wanneer we enkele aspecten die hier in dit antwoord genoemd worden met elkaar mogen bezien en erbij stilstaan. En dan zijn het er zelfs 7. Kan het ook niet helpen. 7 aspecten aangaande dat wat we geloven aangaande de kerk. De hoofdzin van dit antwoord is dat de Zoon van God die kerk vergadert. Daar gaat het om. Wel nu. Dan is onze eerste gedachte, door wie wordt ze vergaderd? En de tweede, waaruit ze wordt vergaderd? En de derde, waartoe ze wordt vergaderd? En de vierde, waardoor ze wordt vergaderd? En vervolgens, waarin ze wordt vergaderd? Ten zesde, wanneer ze wordt vergaderd. En ten zevende, en dan wordt het heel persoonlijk, wie wordt vergaderd? Ik geef heel kort u het antwoord al. Laat het u dienen als een soort kapstok, om van het een naar het ander het met mij te volgen. Door wie ze wordt vergaderd? Door de Zoon van God. Waaruit ze wordt vergaderd? Uit het gehele menselijke geslacht. Waartoe ze wordt vergaderd? Tot het eeuwige leven uitverkoren. Waardoor ze wordt vergaderd? Door zijn woord en geest. Waarin ze wordt vergaderd? In de eenigheid van het ware geloof. Wanneer ze wordt vergaderd? Van het begin der wereld tot het einde toe. En wie wordt er vergaderd? Ja, zegt deze belijder. Ik. Ik word vergaderd. Want ik ben een levend lidmaat. En ik zal het tot in eeuwigheid blijven. Ziet u, gemeente? Dit is de lijn van de preek. Dit is de lijn van de belijdenis aangaande de kerk, die weliswaar onzichtbaar is nog, maar die zeker is, omdat ze het werk van Christus is. is. Nog steeds is onze catechismus bezig met de uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben achtereenvolgens gehoord de belijdenis aangaande God de Vader, aangaande schepping en voorzienigheid. Daarna de belijdenis wat de Zoon betreft, zijn menswording, zijn weg, door vernedering tot verhoging, en hij zal ooit komen om te oordelen de levenden en de doden. De vorige keer hebben we gehoord de belijdenis van de kerk aangaande de Heilige Geest. En nu? Nu vervolgt de apostolische geloofsbelijdenis: ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De kerk dus als geloofsvoorwerp. Nee, ze staat niet op één lijn met ik geloof in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest en in de kerk. Nee, dat niet. Het is ook niet voor niets dat deze belijdenis in onze catechismus, en dat heeft Dorinus goed gezien, gegroepeerd wordt onder van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Het is het werk van de Heilige Geest. Ja, ten diepste, het is het werk van Christus door zijn Geest. Wie vormen dan de kerk? Wel, dat zijn degenen van wie we gehoord hebben in dit antwoord. Degenen die door de Zoon van God, door middel van zijn geest en woord, in de eenigheid van het ware geloof worden vergaderd, beschermd en onderhouden. Zij, God de Vader die hen verkoos, God de Zoon die hen vergadert, God de Heilige Geest die hen trekt en roept door zijn woord. Ik leg hiernaast, en het is voor u een vingerwijzing om het eens op te slaan, in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de belijdenis van Guido de Bret, die eenzelfde toon laat horen en die eenzelfde geest ademt, gemeente. Wij geloven en belijden, hoort u, een stoere belijdenis, daar deze man in de verdrukking. Wij geloven en belijden een enige katholieke, nee, niet die Roomse kerk, maar wij. Een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering van ware christgelovigen, die al hun zaligheid verwachten in de Heer Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Het is met wat andere woorden, er is wat aanvulling en er staat wat minder, maar u merkt het, ook dit, een geloofsbelijdenis aangaande wat de kerk is. En dan wees ik u er al op, dan gaat het vanmiddag over de onzichtbare zijde van de kerk. We onderscheiden, en zo wordt het wel genoemd, in een zichtbare kerk en een onzichtbare kerk. Ik moet u eerlijk zeggen, ik denk dat we het zo niet moeten zeggen. Want dan lijkt het wel alsof dat twee losse eenheden zijn, alsof er ergens een onzichtbare kerk is en ergens een zichtbare kerk is. Nee, de Heere heeft over de hele wereld maar één kerk. Maar nu heeft die kerk, althans vanuit ons perspectief, vanuit Gods perspectief is het anders, maar vanuit ons perspectief heeft die kerk een onzichtbare zijde. En dat is het voorwerp van ons geloof. En daar spreken we vanmiddag over. En diezelfde kerk heeft, gode zij dank, gelukkig ook een zichtbare zijde. Die zichtbare zijde, ik ga daar vanmiddag niet uitgebreid op in. Hoe moet ik dat uitdrukken? Nou, gemeente, kijk maar eens om u heen. En luister vanmiddag maar goed. En zie maar hier het woord op de kansen liggen, de zichtbare kerk. De Heere, hij maakt het voor ons ook zichtbaar. En onze kerk heeft de naam, de Jeruzalemkerk. En we zijn onderdeel van een kerkverband, de christelijke gereformeerde kerken. En we zijn mede lid van de kerk in de Nederlanden. En we behoren tot de wereldkerk, de kerk naar haar zichtbare zijde. Oh, en er zal veel over te zeggen zijn. En er is misschien wel een andere gelegenheid voor om daar nog nader op in te gaan. Want in die zichtbare kerk, daar groeien kaf en koren gelijk opeen. Daar zijn vruchtbare ranken en daar zijn onvruchtbare ranken. Daar schenkt de Heer het leven en daar wordt de dood gezien. De zichtbare kerk, vanmiddag de onzichtbare kerk. We zouden kunnen zeggen, zoals de zichtbare kerk de kerk is zoals wij haar zien, zo is de onzichtbare kerk de kerk voor Gods aangezicht. Zoals God de Heere weet in zijn almacht en in zijn alwetendheid wie tot die kerk behoort. Wij kunnen de vruchtbare ranken zomaar niet aanwijzen en dat past ons ook niet. Maar God zijn ze bekend. Bij hem is bekend wie de zijnen zijn. De kerk Kunnen we het zo zeggen? Ja, zo kunnen we het wel zeggen. De kerk binnen de kerk. De kerk met een grote K, zo wordt het ook wel gezegd. Nou, dat mag wel zo. En dan een ogenblik nog over de manier waarop wij de kerk noemen. Het woordje kerk komt uw gemeente in de Bijbel niet tegen. Dat is een benaming die van na de Bijbelse tijd is. De kerk komt van de aanduiding van de Heer Jezus als kurios. En het woord kerk komt van het woordje kuriake en dat betekent van de Heer. Wanneer we dus over de kerk spreken, dan is dat niet iets van ons, maar dan is dat iets van de Heer. De kerk is des Heren, want Hij verkoor haar, Hij riep haar, Hij beschermt haar, Hij bewaart haar, Hij leidt haar. Christus, Hij is de koning van de kerk. Het woordje gemeente, zoals dat in het antwoord staat, dat woordje gemeente, dat komt wel in de Bijbel voor. Zegt de Heer Jezus niet dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen? En dan staat er gemeente, dan staat er een woord dat in het Grieks luidt ekklesia. Als het goed is weten de kattengezanten dat wel. Ekklesia. En dat betekent zoiets als uitgeroepen. De gemeente des Heren is dus een uitgeroepene. Ze is geroepen uit de wereld. Ze behoort niet meer tot de wereld. Ze leeft wel in de wereld, maar ze is niet van de wereld. Daar is ze uitgeroepen, daar is ze uitgetrokken. De gemeente des Heren, die onzichtbare kerk, ze is geroepen uit de zonde. Ze is getrokken uit de duisternis. Ze is als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ekklesia, uitgeroepen, gemeente. Wel nu, en hiermee heb ik al kort aangeduid wat de Heere Jezus doet als Hij haar vergadert. Hij roept haar uit. Wat heeft de Heilige God gedaan met Abraham? Toen hij daar lag voor de afgoden van Ur der Chaldeeën, toen heeft de Heere zijn naam en toen heeft de Heere hem uitgeroepen en uitgeleid. Wat heeft de Heilige God gedaan met zijn volk Israël daar in Egypte? Hij heeft haar uitgeleid uit het diensthuis. Dat is het werk van Christus als Hij zijn kerk vergadert. En dat geldt ook persoonlijk. Wat heeft de Heere met Manasse gedaan? Wat heeft Hij met Saulus van Tarsen gedaan? Hij heeft ze uitgeroepen. Hij heeft hen zichzelf geopenbaard. Hij heeft zijn genade aan hen gegeven. Christus is het die zijn kerk vergadert. En ik kan daar nu niet meer op ingaan. Ik duid het slechts aan. Hij doet dat als profeet. Hij doet het als priester. En hij doet het als koning. En vraagt u, hoe doet de Heere Jezus dat? Herinnert u zich dan maar de preek van vanmorgen. Zo vergadert Christus zijn kerk. Hij die pijlen op de boog legt, scherpe pijlen, die treffen in het hart van des konings vijanden. Hij die ook zijn scepter toereikt. Hij die genade bewijst. En hij die goddeloze verloren zondaren aan zich verbindt. En ze maakt tot een lid van zijn gemeenschap waarvan hij het hoofd is. De kerk. En dan het tweede. Waaruit ze wordt vergaderd. Ze wordt vergaderd, zegt onze catechismus, uit het ganse menselijk geslacht. Nou, dat lijkt voor de hand te liggen. U denkt misschien, nou, daar kunnen we wel langs gaan, want dat is duidelijk, daar is verder niets over te zeggen. Nou, het is eigenlijk wel een wonder, gemeente, dat de Heer uit het menselijk geslacht zondaren trekt en zijn kerk vergadert. Waarom heeft de Heer zich niet beperkt tot zijn engelen? Die gedienstige geesten, we hebben het vanmorgen gelezen, die uitgezonden worden, die gewillige gedienstige geesten, die uitgezonden worden tot de zaligheid van degene die zaligheid ook beërven zullen. De engelen, die letten op de mond van de Heer en die gewillig zijn om de Heer te dienen. Die engelen die hem dienen in de hemel. De Heere zou daar toch genoeg aan kunnen hebben. En gemeente, nou kan ik het niet verklaren. Maar nou behaagt het de Heere om zondaren, menselijke zondaren uit het menselijk geslacht tot zich te trekken en aan zijn kerk toe te voegen. En als ik dan zeg uit het menselijk geslacht, wat zijn dat dan voor mensen? Nou, daar is geen verschil in. Oh, dat zijn geschapen mensen. Dat zijn mensen die uit zijn scheppershand voortgekomen zijn. Maar dat zijn daarom ook gevallen mensen. Het zijn opstandige mensen. Het zijn verloren mensen. Het zijn rebellerende mensen. Die mensen. En ze hebben allen gezondigd. En ze derven. Dat is, ze missen de heerlijkheid van God, want er is niemand die goed doet. Dat is de typering van dat menselijke geslacht. En nou gaat de Heer uit dat menselijke geslacht, uit dat gehele menselijke geslacht, zondaren roepen en trekken. Mensen. En dan staat er ook uit het ganse menselijk geslacht. Wanneer we de Bijbel kennen, en wij kennen de Bijbel, dan weten we dat er een voortgang in de openbaring geweest is. Dat de Heere begonnen is met één mens, of met twee, met Adam en Eva. En dat er niet heel lang daarna opnieuw een moment geweest is, dat er maar een hele kleine kerk was. En ze waren allemaal vergaderd in dat ene schip, in de ark van Noach. Dat was heel Gods kerk. En daarna ging het weer verkeerd. En toen was er eigenlijk alleen nog maar Abraham. En dat was ook nog een heiden, maar God trok hem. En toen, vanuit Abraham, heeft de Heere zich geopenbaard aan het ganse geslacht van degenen die uit Abraham, Isaac en Jacob gesproten zijn. Hij heeft zijn verbond opgericht met Israël. En alleen met Israël. O jawel, er waren in die tijd wel wat individuelen, wat mensen persoonlijk die tot de kennis van de Heere kwamen, Rut en Rachab. Maar de kerk was nog niet doorgebroken tot de hele wereld toe. Maar het heeft de Heere wel behaagd om met Pinksteren over de hele wereld zijn evangelie te doen gaan. Opdat er velen, Filistijnen en Tyriërs en Moren en Belgen en Nederlanders en Papua's en wie al niet, zouden worden toegebracht tot de kerk. Uit het ganse menselijk geslacht. En Gods kerkgemeente, als we het over de kerk hebben, dan zijn we wel eens geneigd om heel direct aan onszelf te denken. Aan ons eigen knusse kerkje. Maar Gods kerk is van alle tijden en van alle plaatsen. Denk daar niet gering aan. En denk ook niet te exclusief. God heeft in alle tijden en heeft over alle continenten heen, heeft hij zijn kerk gebouwd. En hij maakt er één huisgezin. Hij maakt er één kerk van. Gods kerk vergadert uit het ganse menselijk geslacht. En dan het derde. Waartoe zij wordt vergaderd. Daarvan zegt onze catechismus: ze is tot het eeuwige leven uitverkoren. Dat wijst ons erop dat de oorsprong van Gods kerk, en dat is tot troost, dat de oorsprong van de kerk des Heren ligt in de eeuwigheid. Haar oorsprong ligt niet in wat mensen gedaan hebben, maar haar oorsprong ligt bij God. Want ze is door God verkoren van eeuwigheid, toen wij er nog niet waren. Voor de grondlegging der wereld, toen heeft de Heilige God al gedachten des vredes gehad, terwijl hij wist dat het menselijk geslacht verloren zou gaan, dat het geslacht van die mensenkinderen zich van hem zou afkeren. Nochtans, voor de grondlegging der wereld, heeft God zondaren verkoren en hij heeft ze aan Christus gegeven. Daar ligt de oorsprong van de kerk, in het welbehagen van de soevereine God. En daarom geldt het is door u. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En dat betekent, gemeente, als we het over de kerk hebben, dan is er helemaal geen reden om zelf genoegzaam te zijn. Om te zeggen, ja, dat is onze kerk. Maar het is om diep ootmoedig voor God te buigen. omdat de kerk zijn kerk is. En omdat ze haar oorsprong niet bij ons heeft, maar in de eeuwigheid bij God. En dat vertelt het ons, dat niet wij mensen naar de Here gevraagd hebben, maar dat God naar zondaren vroeg. Dat hij dat al in de eeuwigheid deed en dat hij dat door de tijd heen gedaan heeft. Want het is de Here geweest en hij is het telkens weer die zondaren roept en trekt. De drie enige God. En daar ligt dan ook de vastheid van Gods kerk. Gelukkig niet afhankelijk van mijn keus, maar van vrije ontferming. En zo ontvangt God drieënig alleen de eer. En dan staat er zelfs verkoren tot het eeuwige leven. In de onbegonnen eeuwigheid, geliefden. Ik moet het vanmiddag wat compact zeggen en daarom is het misschien een beetje dor, maar probeert u erbij te blijven. In de onbegonnen eeuwigheid had de heilige God al de oneindige eeuwigheid voor zijn kerk op het oog. Ze is verkoren in de eeuwigheid en ze is tegelijkertijd verkoren tot de eeuwigheid, tot het eeuwige leven. En dat is nog een wonder erbij. God wil zijn kerk tot in eeuwigheid bij zich hebben. Tot in eeuwigheid. En dat is een wonder. Want dat zijn die mensen van wie we het gezien hebben. Dat ze verloren mensen zijn uit het menselijk geslacht. Maar daarin ligt de vastheid van God. Want het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar het is de ontfermende God. En nu het vierde. Waardoor ze wordt vergaderd. Dan staat er zo kernachtig, door zijn geest en woord. En dat zijn, dat slaat natuurlijk op de Zoon van God. De Zoon van God vergadert. Hij die in de hemel zit, hij die bij de hemelvaart ten hemel gegaan is, en die zit aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader, hij die daar zit in de troon van de majesteit Gods, maar hij is het, de grote profeet en leraar, die op aarde door zijn geest en woord zijn kerk vergadert. Door zijn geest, dat gaat voorop, de bruidswerver. De Heilige Geest, die is uitgestort op het vlees. Zijn geest, de trooster die komen zou. De geest, die het werk van de zaligheid zou moeten gaan volbrengen op aarde. God de Vader heeft de zaligheid bereid in de eeuwigheid. En er was niemand van ons bij, geliefden. En God de Zoon, hij heeft de zaligheid verworven. In de mensentijd, ook hier op aarde in deze bedeling. Maar daar waren wij ook niet bij. Maar nu God de Heilige Geest, die door Christus verworven is, en die door de verhoogde Christus naar de aarde gezonden is, hij gaat het doen. Waar? Daar waar ik ben. Waar hij me vindt. In mijn goddeloosheid en in mijn verlorenheid. Hij zoekt me en hij vindt me. En in de geest is het Christus die als de goede herder mij zoekt en mij vindt. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En door Christus is het de Vader. Zo is het de drie-enige God die door geest en woord zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. En als die geest dan werkt, oh, dan vindt hij een dode zondaar. Maar door zijn ontferming maakt hij hem levend. Hij vindt een zondaar wiens verstand verduisterd is. En die van God en goddelijke zaken geen verstand heeft. Maar de Heilige Geest, hij gaat het verstand verlichten. Hij geeft kennis. Kennis van God en van Christus. Kennis van mezelf en kennis van de zaligheid. De Heilige Geest, als hij een zondaar vindt, Hij vindt een zondaar met een gesloten hart, zoals Lydia, daar in Filippi onder het woord. Maar als die geest werken gaat, dan gaat hij openen wat gesloten is, en hij gaat vermurwen wat ongebroken is. Hij neemt alle weerstanden weg, de Heilige Geest die je doet, onweerstaanbaar, onwederstandelijk. En de Heilige Geest, hij vindt een mens wiens wil tegen God is, want het is een mens buiten God en zonder God en tegen God. Maar die Heilige Geest, die gaat mijn wil vernieuwen, zodat ik vragen ga naar de wil van God, zodat het mijn gebed wordt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij vernieuwt mijn wil, zodanig zelfs dat waar geen vruchten tot de eer van God waren, nu vruchten komen. Vruchten tot eer van de Heilige en de grote God. Nee, het is niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn Heilige Geest. En de Heilige Geest, hij gebruikt er een middel voor. Hij gebruikt er, in de ogen van ons mensen, een dwaas middel voor. Christus, hij vergadert zijn kerk door geest en woord. Dat woord van hem, dat hij ooit heeft laten optekenen. Dat woord van hem, dat hij in menselijke woorden en klanken aan dit menselijk geslacht gegeven heeft. Dat woord van hem, dat we mogen bezitten. Dat woord van hem, dat we mogen lezen. Dat woord van hem, dat hij laat prediken. Dat woord van Christus, dat een kracht Gods tot zaligheid is. Dat woord, dat de liefde in mijn hart verwekt. Dat woord dat me verbreekt. Dat woord dat alles doet wat ik zelf niet kan, maar wat God door zijn woord doet. Dat woord van God dat een levend en een krachtig woord is, als een scherp, als een tweesnijdend zwaard. Dat woord dat me velt en dat woord dat me opricht. Dat woord dat me mezelf doet kennen en voor de Heere aanklagen. Maar datzelfde woord dat me vertroost en dat me Christus leert kennen. Dat woord van God. Dat woord van God, geliefden, dat u gepredikt is en dat u op dit ogenblik gepredikt wordt. Dat woord van de Heere, dat is als een sleutel op de deur van het hemelrijk. Dat woord van God, door de bediening waarvan of die deur opengaat voor allen die door een waarachtig geloof Christus en zijn genadige beloften aangrijpen. Of dat woord, die sleutel, wanneer ik het verwerp en in mijn onbekeerlijkheid verder leef, dan zal datzelfde woord de deur voor mij doen dichtgaan. Dat woord, geliefden, het is door dat woord dat Christus zijn kerk vergadert en beschermt en onderhoudt. Dat woord, dat moet ons heel kostbaar zijn. Hoe gaat u ermee om? Hoe gaan jullie ermee om? We hebben de vakantie achter ons. Hebben we eens bijzondere aandacht aan dat woord gegeven, omdat we er nu tijd voor hadden? Hebben we tijd gereserveerd? Of er zijn misschien andere dagen en weken dat we er niet aan toekomen, omdat we gebukt gaan onder de vele werkzaamheden en omdat we voortgedreven worden door alles wat op onze schouders ligt. En nu is het vakantie geweest. Kunt u het zeggen? Ik heb naar mijn vermogen en ook naar wat in mijn hart als verlangen lag, in dat woord van God gegraven, in de vrije tijd die hij me gegeven heeft. Het is een groot voorrecht, gemeente, om het woord van God te hebben. Want het is het genademiddel bij uitstek. Het is het middel waardoor Christus, de Zoon van God, door zijn geest zijn kerk vergadert. Waarin ze wordt vergaderd, dat is het vijfde. In de eenigheid van het ware geloof. Jawel, in het geloof. Ik noemde u zojuist geest en woord. Met name dat laatste, het woord, als het middel waardoor de Heere werkt. En u wil dat woord geloofd worden. Nu wil dat machtige, dat heerlijke woord van God in wet en evangelie, dat wil dat we eronder buigen gaan, dat we het aangrijpen gaan, dat we in dat woord de drie-enige God gaan leren kennen en Christus Jezus. Onze catechismus vraagt op een andere plaats, worden dan alle mensen weer door Christus zalig, zoals ze door Adam verdoemd zijn? Nee, maar alleen die hem door een waar geloof aannemen en die al zijn weldaden aannemen, die door het geloof Christus worden ingelijfd en hem gaan leren kennen en zijn weldaden ontvangen door het geloof. Laat ik u ter illustratie wijzen op de Pinksterdag, gemeente. Als die mensen onder het woord verslagen van geest zijn, met een verbroken hart, er staat met een doorstoken hart daar staan, en ze het uitroepen, wat moeten we doen? Dan is het antwoord, bekeert u en geloof het evangelie, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En als u zelf, u of jij, in je leven en in je hart zoveel ongeloof vindt, o bid de Heere, of hij geloof ontsteken wil. Want de Heere vergadert zijn kerk door de enigheid van het ware geloof. En het is op diezelfde Pinksterdag dat het ook blijken gaat dat de Heere het schijnt in de enigheid van het ware geloof. Want waar ik God te voet ga vallen en waar ik zijn woord tot zaligheid ga aangrijpen, daar ga ik ook de ander herkennen. Die ander die dezelfde weg gaan mocht. Het blijkt op de Pinksterdag. Ze waren samen, die 3000, volhardend in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Dat ware geloof, dat smeet samen. We hopen daar een volgende keer van te horen als het gaat over de gemeenschap der heiligen. Maar het is op de grondslag van dat geloof en in de samenbindende kracht van dat geloof dat mensen elkaar gaan herkennen wanneer ze Christus mogen kennen. Ik lees u iets voor van wat Kolbrugge gezegd heeft hierover. Allen die tot deze kerk behoren, ze hebben in beginsel dezelfde weg. En de liefde van hun hart richt zich bij allen op éénzelfde gezegende persoon. Kolbrugge zegt, hun allerwieg staat in de Kreupelstraat. Daar worden ze opgevoed. Geest en woord maken arm en behoeftig. Ze verliezen hun hoogmoed. Ze kunnen niet meer op hun eigen benen staan. Ze krijgen ook allemaal dezelfde weg. Nee, niet dat het bij hen allen op precies dezelfde wijze toegaat, maar ze hebben wel enerlei weg en enerlei hart, namelijk de weg van het ware geloof. En ze roemen allemaal in vrije genade. En ze houden hun Christus voor een betrouwbaar man. En ze kunnen geen stap zetten zonder de leiding van de Heilige Geest. En ze hebben ook allen dezelfde wens. Ze verlangen met de hemelse woonsteden overkleed te worden. En de Heere tot in alle eeuwigheid welbehagelijk te zijn. Dat, geliefden, het is maar in een notendop. Dat is de enigheid van het ware geloof. De eenheid van arme zondaren die allen alleen maar hun rijkdom in Christus en in zijn weldaden hebben. Dat smeet samen. En wanneer worden ze vergaderd? Van het begin der wereld tot aan het eind. Christus, hij vergadert, hij beschermt en hij onderhoudt. Toen de mens gevallen was in het paradijs, toen vluchtte die mens bij God vandaan. Maar toen was het de Heere die die mens opzocht. Waar zijt gij, o mens? En dat was het kerkvergaderende werk van Christus. Adam en Eva, die werden opgezocht waar ze zaten. En wat ontvingen ze? De dood die ze verdiend hadden. Gemeente, ze ontvingen een belofte. De belofte van hem die komen zou en die vijandschap brengen zou met de grote booswicht, met de slang die hen verleid had. God werkt wonderlijk van het begin der wereld tot aan het eind. En dan lijkt het er wel eens op, en onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het, dat de kerk soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Wel, die tijden zijn er geweest in de kerkgeschiedenis. Dat het donker was op aarde en dat er maar een klein overblijfsel meer over was. Ik denk aan de diverse eeuwen in de wat wij wel noemen donkere middeleeuwen. Hoewel ook toen de Heer zijn kerk gehouden heeft. Maar het was wel spaarzaam. Maar Christus, zegt Guido de Bray, Christus heeft zijn kerk bewaard en staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld. En hij houdt zijn kerk in stand van het begin der wereld tot aan het einde. En pas als de laatste zal zijn toegebracht, dan zal de deur van de hemel opengaan. En dan zal Christus komen om te verschijnen en om te oordelen, levenden en doden. Mag ik u wijzen op het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, Openbaring 1. Als Johannes daar op Patmos verbannen is en als hij wanhoopt aan de toekomst van zijn geliefde gemeente Efeze misschien, waar de machine van de vervolging overheen gaat, dan is het daar Christus die hem verschijnt in een blinkende gestalte. En dan zegt hij het: vrees niet, Johannes, want ik ben dood geweest, maar ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En daar zal er niet één komen die ik verlost heb en die tot mijn kerk behoort. Dan kan de Romeinse keizer woeden. Dan kunnen allen die gezag dragen tegen de kerk ingaan. Dan kan de duivel ze proberen te verleiden. Maar vrees niet, want, zegt Christus, ik wandel tussen de 7 gouden kandelaren. Ik wandel in het midden van mijn gemeenten. En dat waren nogal gemeenten. Efeze en Pergamus en Sardes en Laodicea. We lezen het aan het begin van het boek Openbaring. Veel goeds is er niet van te zeggen dan alleen wat God als een overblijfsel in haar gehouden heeft. En toch, de Heer Jezus Christus zegt het. Ik ben de koning van mijn kerk. En ik heb mijn wandeling. En daarmee mijn zorg. En mijn bescherming. En mijn bewaring. Over mijn kerk. Ziet u, geliefden, dat is de belijdenis aangaande de kerk. Tot slot deze vraag. Wie wordt vergaderd? Dan zegt Ursinus. En dan zegt met hem de kerk der reformatie. En zegt u het mee? Wie wordt vergaderd? Ik. Ik word vergaderd. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. U zegt, is dat niet hoogmoedig om dat zomaar te zeggen? Is dat niet verwaand? Is dat niet zelfverzekerd? Even zozeer, geliefden, als de belijdenis aangaande de kerk in de voorafgaande woorden een uitspraak van het geloof is, omdat ik er maar zo weinig van zie, maar omdat ik nochtans weet dat God, dat Christus zijn kerk vergadert en beschermt en onderhoudt. Even zozeer is dit een uitspraak van het waarachtige geloof. En het waarachtige geloof is ootmoedig geloof. En dan moet ik het ook zeggen. Heren, als ik op mezelf zie, ik zie er zo weinig van. Wat ik ontwaar, dat is dat ik een ellendig mens ben. En dat ik onder de zonde verkocht ben. En dat ik vleeselijk ben. En dat ik in mezelf moet ontwaren dat er nog zoveel overgebleven zonden zijn. Maar Heer Jezus, ik mag uw werk niet ontkennen. En daarom, op grond van uw woord, Heer Jezus, mag ik het zeggen. Dit weet ik, dat God met mij is. Dit weet ik, dat Gods Zoon, de Emmanuel, in mijn leven is geopenbaard. En dat ik als een levende steen, hoe in mijzelf dood, maar levend geworden in de invoeging in het levende Godsgebouw, dat ik ben toegebracht. Toch, ja, nochtans, om Christus wil, als een wonder van uw genade, Heere Jezus, dat ik een lidmaat ben van uw kerk, dat ik behoor tot die kudde. Ja, ik mag het weten. O, wat een wonder is het dat u me vergaderd hebt, dat u me hebt opgezocht en me hebt toegebracht. En wat een nog groter wonder, Heere Jezus, dat u me tot heden toe beschermt. Want de aanvallen van de boze zijn vele. En de driekoppige vijand is sterk. En de verleiding van de wereld en de verleiding van mijn eigen boze hart, het is groot en aangrijpend. En wat een wonder dat u me onderhouden hebt, Heere Jezus. O, ten gevolge van de inwonende zonden en van de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, als ik aan mijn eigen krachten was overgelaten, dan zou het verloren zijn geweest. Maar nu roem ik in u. Ik roem in vrije gunst alleen, dat ik nochtans een lidmaat van u ben. En ik mag het zeggen, een ware lidmaat van u. Het is een levend lidmaat. Niet vanwege het leven dat uit mijn eigen bron tevoorschijn komt. Maar omdat ik nu een levende rank in uw wijnstok zijn mag. Omdat ik putten mag uit die wijnstok. Uit de wortel van die wijnstok. Daarom ben ik levend. Het leven is mij Christus. Dit leven dat u geopenbaard hebt. Het is dat leven wat de Geest uit u genomen heeft, Heer Jezus Christus. En in mij, dode en verloren zondaar, geopenbaard. En daarom, de zaligheid, ze is er. Ze is er buiten mij. En uw kerk, ze zal tot in eeuwigheid bestaan. O, het is een wonder, een levend lidmaat te zijn. En geef het, o Heere Jezus, dat het ook blijken mag. Dat de vruchten gezien mogen worden. Dat in mijn leven geopenbaard mag worden. De vrucht van u, die in mij zichtbaar wordt. En dit weet ik, God zal mij niet begeven. Een levend lidmaat, ja, tot in eeuwigheid. En hoe het komt, hoe het verklaard kan worden, alleen, o Heere Jezus, vanwege uw eeuwige troon in de hemel. Uw troon is eeuwig en standvastig en duurzaam. Ze zal niet wankelen. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar, o Heere Jezus, van mij komt u nooit meer af. Omdat ik begrepen ben in dat vaste verbond van u. Daarom, geliefden, zegt u het met me mee. De kerk, een wonder. Maar dat ik daarvan een lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Het is een wonder boven wonder. Amen. We zingen Psalm 87, de versen 1 en 2. We zullen u samen danken en bidden. Zo mogen we, Heren, op grond van uw eigen getuigenis en van de belijdenis der eeuwen moed hebben voor de kerk. Want spreken over de kerk op deze toonhoogte, vanuit deze bron en met dit perspectief. Het is spreken, Heren, over de grondslag van de zaligheid. Over de onwrikbare vastigheden die u gelegd hebt op de bergen die aan u gewijd zijn. Heren, het is uw zaak, uw kerk. De kerk, Heren, die de uwe is en die tot in eeuwigheid de uwe zal zijn. En de poorten der hel, ze mogen woeden. En de aanvallen van de boze, ze mogen vele zijn. En de verleiding van de wereld, ze mag groot zijn. Maar die kerk, ze zal uit uw handen nooit en nimmer gerukt worden. Heren, ootmoedig dank. En tegelijkertijd het gebed. Heren, mogen we erbij behoren. Want deze belijdenis, in dit belijdenisgeschrift neergelegd en zo ontroerend verwoord, het is niet aller, het is ook niet zomaar, het is alleen door het wonder. Het is door het wonder van het werk van uw geest, de geest van Christus, die voor Christus plaats maakt en deze Christus openbaart. In die weg, Heren, doe het, schenk het, werk het, laat het ons gebed zijn. Heren, mag ik toch bij uw kerk behoren? Want ook al ben ik lid, misschien wel belijdend lid, misschien wel avondmaalvierend lid van de zichtbare kerk. Oh, dat is groot en het is een voorrecht. Maar het garandeert me niet dat deze dingen liggen zoals we ze beleden hebben. Heren, maak ons waar voor u, opdat het ons blijken zal. Opdat we het op door u gelegde gronden zeggen mogen. Ik ben door Gods genade een levend lidmaat van die kerk. En zo niet, zo nog niet, Heren. O, werk het in ons, in de harten van onze jongens en meisjes en van de ouderen en van de alleroudsten. Schenk het, Heren, tot roem van uw naam en tot zaligheid. Gedenk ons in deze aanstaande week, in de dingen die ons bezig zullen houden. Help en leid ons, bewaar ons voor de boze en schenk ons de oefening van de dingen die vandaag aan ons hart zijn gelegd. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het vijfde, dat is het laatste vers uit Psalm 87. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, dan zullen daar de blijde zangers staan. Het vijfde vers van Psalm 87. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.